Welkom bij de nieuwste aflevering. Ja, we zijn nog altijd eigenlijk op de vibe van de experimentele muziek, van de experimentele artiesten. En dan kunnen we natuurlijk ook niet wat meer de dance muziek overslaan, natuurlijk. En dus vandaag gaan we het hebben over ook wel een hele iconische band die dat zo wat de rock en de dance met elkaar wat is beginnen verweven. Of die dan meer bepaalt eigenlijk de punk wat naar de dancemuziek heeft gebracht. En dan hebben we het daarbij over één persoon die dat daar een beetje wat de belichaming van is. Gestorven op 49-jarige leeftijd. Dus we gaan weer terug naar de iets jongere
generatie. Ja, we hebben weer een gevonden.
Maar. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over Keith Flint.
Liever snel naar de hel met Seppe en Sander.
Ja, Keith Flint. Keith Charles Flint. Geboren op 17 september 1969. En gestorven op 4 maart. Als je dat nu al wilt weten.
Hè? Ja, voilà. Goed.
In Londen. Hè? Ja. Echt een Londenaar. Maar eigenlijk niet zo heel lang in Londen gewoond. Ze gaan dan sneller naar op jonge leeftijd gaan ze eigenlijk verhuizen naar een suburb.
Hè? Want ja.
Hij komt eigenlijk wel uit echt een puur middenklasse gezin. Hè?
Ja.
Maar helaas, hè, Keith Flint, zijn jeugd was niet al te top.
Nee.
Kon het niet zo goed vinden met zijn ouders, had vaak ruzie met zijn ouders. En eigenlijk op heel jonge leeftijd zullen zijn ouders ook uit elkaar gaan. Is dat door hem? We zullen het nooit weten.
Nee, inderdaad. Maar dat zorgt er eigenlijk ook wel voor dat hij daardoor een beetje zo wat verwaarloosd wordt, kunnen we dat zeggen? Hij heeft zo niet echt een hele warme thuis.
Nee, inderdaad.
Want zowel zijn moeder als zijn vader lijken niet echt naar hem om te komen. Zijn vader zegt dat op een gegeven moment zelfs redelijk letterlijk. Die zet hem gewoon op straat en zegt een beetje wat van, ja, trekt uw plan.
Hè? Ja.
Met zijn moeder, ja, daarvan weten we ook niet ontzettend veel.
Zowel op latere leeftijd terug die band wel terug aangegaan zijn, maar je weet natuurlijk nooit in welke mate dat herstelt. Als kind, als je zo'n trauma hebt, dat is niet snel iets waar je te boven komt.
Nee, inderdaad.
En ja, natuurlijk, dat betekent ook, ja, als je thuissituatie niet goed is, dan gaat het op school ook vaak niet goed. Hè? Ik denk dat we allemaal wel kennen, zo dat kindje dat zo'n beetje raar was in de klas. Dat vaak zo naar de plusjuffrouw moest gaan voor wat bijlesjes en zo.
En als je hem niet kent, dan zei het je het misschien
ja,
zelf.
Ja, voilà, inderdaad.
Nee, maar op zich was hij blijkbaar wel een heel slim kereltje. Hè? Hij had alleen wel dyslexie en hij rebelleerde ook wel heel veel op school. En dat zorgt er ook wel voor dat hij op zijn 15 jaar al, dus hij heeft zijn middelbaar, hij zit in een helft van zijn middelbaar op dat moment, wordt hij geschorst.
Ja.
En eigenlijk wordt hem dus van school gedaan en hij gaat ook niet meer terugkomen. Wat als gevolg heeft dat hij op heel jonge leeftijd begint hij al te werken, ja, als een dakwerker dan eigenlijk.
Inderdaad. En ja, weet je, dat gaat een leven voor hem geven, maar hij is echt wel zo'n klein beetje de persoon die als arbeider op de daken gaat werken om rond te komen en om voor zichzelf te voorzien.
Dat klinkt al zo bijna zo'n klein beetje zoals zo, ik weet niet, zo in 1800 of zo.
Ja.
Zo de kinderen zo in de mijnen gaan werken. Zo. Allee, als je dat nu een beetje wat voorstelt, die is op dat moment 15 en die zit zo wat op daken, zit je zo. Stel me dat dan voor dat hij zo wat dakpannen aan het verslepen is en zo aan het aangeven is. En
die dragen nog zo klompen en zo, weet je.
Zo'n pet.
Ja, inderdaad.
En zo. Shim-shimini.
Allemaal aan het zingen.
Ja, Mary Poppins. Ja, alleen maar. Ja.
Maar hij gaat natuurlijk. Het is ook wel iemand die een bepaalde nieuwsgierigheid heeft. Toch altijd wel een bepaalde. Weet je, drang naar het nieuwe, naar het onbekende. Dus hij gaat op jonge leeftijd ook een soort van Eurotrip, een reis maken. Hij gaat veel reizen. En als hij terugkomt van de reizen, hij voelt zich een beetje leeg. Hij zegt van, ik wist niet wat ik moest doen. Ik voelde me eigenlijk echt niet op mijn plaats. En dan, en het is altijd natuurlijk op die manier, via, komt hij dan eigenlijk in die acid house scene. Nu, wat is acid house? Dat is eigenlijk een subgenre binnen de dance music. Hè. In de jaren 90, dan heeft dat te maken met hoeveel beats per minute is dat en wat voor stijl is dat. Maar dat is dus op dat moment een hele underground scene.
Ja, alleen we zitten eigenlijk nog zo wat in de jaren 80 op dat moment ook.
Ja,
nog,
heel eind jaren 80.
Eind jaren 80, inderdaad. Ja.
En daar gaat hij eigenlijk een klein beetje zijn identiteit ook krijgen. Dat is ook een subcultuur waar dat drugs ook wel een belangrijke rol speelt. Dus dat heeft van op jonge leeftijd voor hem ook al een hele belangrijke rol gespeeld.
Hij is er niet vies van.
We zijn
zo 5 minuten in de podcast. Voilà. En het drugswoord is eigenlijk al gevallen.
Hij heeft ooit in een interview gezegd van... Kijk, ik ben ooit eens een keer naar mijn eerste acid housefeestje gegaan. Ik heb daar ecstasy gedaan en LSD. En the rest is history.
Dat is echt zo van... de andere kinderen die gingen naar een verjaardagsfeestje. Ja. En hij ging... op zijn 15, 16 ging hij naar zijn eerste acid housefeestje. En deed hem begonnen wat drugs
te maken. Ja, want hij was wel... Hij was wel iets ouder, maar toch.
Tegen dat was er allemaal wel iets ouder.
Maar hij was zeker niet oud. En op een van die acid feestjes gaat hij ook iemand ontmoeten.
Ja, dat is Liam Howlett. Liam Howlett was eigenlijk een DJ. Een DJ die dat eerder ook al speelde in een hiphopgroep Cut to Kill. En ja, op een gegeven moment dan stopt hij daar eigenlijk mee en dan zegt hij van ja, hij wil dan zo wat beginnen experimenteren met dan die combinatie van hip-hop en house music. Hè. En dus komt hij eigenlijk zo wat bij die acid terecht. Dan komt hij daardoor ook in de hele rave scene terecht. Wat is rave?
Je gaat nu zo oud klinken, maar...
Ja.
Wat is raven?
Wat is raven, kindjes? Ja.
Hey, kids.
Opa Sander vertelt. Wel in onze tijd, toen dat wij nog... Nee, maar dus rave werd op dat moment heel hard wel herkend als zijnde. Dat waren illegale feestjes die in het geheim werden opgezet op openbare plaatsen. Denk daarbij aan kelders, aan pakhuizen, maar ook aan bijvoorbeeld bossen of zo, industriedomeinen. En dus ja, ze hadden daar geen toestemming voor, dus ze begonnen daar eigenlijk gewoon een feestje en ze zetten daar wat boksen en ze beginnen daar keihard te gaan. En daar komt ook ongelooflijk veel volk altijd op af. Ja. Dus dat werd zowat in het geheim, moet je ook bedenken, jongens en meisjes, op dat moment, Facebookgroepjes bestond nog niet, Facebook-evenementjes. Dus dat was zowat...
Het was echt via.
Er is een rave daar, dus... en dan sprak je daar af en dan was daar opeens 5.000, 10.000.
Ja, voilà. Dat is heel veel. Maar inderdaad, het waren ook wel echt soms hele grote feestjes.
Ja.
Je moet dat een klein beetje zien als... we hebben eind jaren 60 een beetje de counterculture met de peace and love movement. En grote artiesten zoals Jimi Hendrix die opkomen, die dan naar het meer mainstream gaan. Zo van die raves, dat is ook deel van die hele underground cultuur. En je moet dat een klein beetje zien als de peace and love van de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90. In plaats van LSD was het dan ecstasy. Hè?
Ja, op dat vlak.
Het was echt een community. Ja, hippies kun je ze niet noemen, maar dat waren eigenlijk de hippies van de jaren 90. Hè?
Maar, want je zegt hippies van de jaren 90, maar tegelijkertijd ook met veel meer die invloeden, denk ik toch ook wel, van dan de punk scene, die dat er dan toch ook al wel wat in zit.
Ja, maar dat is ook allemaal zeer... tegenmaatschappelijk. De symbolische middelvinger wordt daar eigenlijk wel naar uitgestoken. Hè? De muziek die zich naar de ondergrond verplaatst... Oh my god, we zijn echt zo zeuten nu.
Hè? Voilà, vertel verder.
De muziek die zich naar de ondergrond verplaatst om daar als jonge persoon echt volledige vrijheid te hebben. Daar komt het op neer.
Ja,
en dat is natuurlijk iets waar zowel Howlett als Flint zich volledig in kunnen vinden. Maar beide willen precies ook wel iets meer. Hè?
Ja. Voilà. En ik denk Keith is op dat moment... Liam. Hè, dus Liam Howlett is op dat moment ook echt wel heel hard aan het experimenteren. Is echt wel dat muziek... Zijn eigen muzikale stempel probeert hem eigenlijk wel zo wat te maken. Dus hij gaat op een gegeven moment ook zo zeggen van... die begint wat mixtapes te maken. Die deelt hij dan ook met Keith. En Keith zegt van, amai, wow, dat is eigenlijk echt wel... Dat is echt heel cool wat dat gaat maken. Zijn. Mm-hmm. En die verschillende invloeden, dat is echt wel wat zijn eigen stijl aan het ontwikkelen. En op een van die mixtapes die dat Liam aan Keith geeft, daar schrijft hij zo Prodigy op. Prodigy, wat was dat? Dat was eigenlijk gewoon... Hij verwees daarmee naar zijn MOOC, Prodigy Synthesizer, die dat hij eigenlijk gebruikt om al die muziek zo wat te maken. En ja, Keith die hoort dat, die zegt van, oké, we moeten hier echt iets mee doen. We moeten een groepje starten, zegt hij. Maar. Keith kan eigenlijk geen muziek spelen.
Nope.
Hij heeft dan nog een maat, de Leroy Thornhill, die dat al even min muziek kan spelen. Ja, de Liam Howlett is eigenlijk echt wel een muzikaal genie. Dus wat zeggen Keith en Leroy? Weet je wat? Jij doet alles.
Ja.
En wij gaan er wat bij dansen.
Ja. Nu, pas op, in het begin is die invloed van die Leroy Thornhill wel heel belangrijk, want die had een heel duidelijke link met de reggae-scene.
Ja, 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 zeker. Ja.
En het hele idee van The Prodigy was ook wel van, oké, we gaan een beetje mixen. We steken er allemaal wat naar een mixer en we zien wat eruit komt. Hè. Dus Liam Howlett die gaat ook heel vaak, en in alle liedjes van The Prodigy gaat hij samples gebruiken van populaire liedjes, van reggae liedjes, van rocknummers. In het begin minder. Hè. In het begin van The Prodigy is het eigenlijk echt nog een dance act, als we het zo mogen noemen.
Ja, ja, ja.
Maar zeker naar de verdere jaren toe gaan er meer en meer samples in komen en gaat die fusion ook meer en meer komen.
Fusion.
Maar we zullen dat zelfs wel dieper bespreken. Hè. Ja. Nu gaan ze eigenlijk een eerste ding produceren en lanceren. Het eerste album dat ook onder een platenlabel wordt gelanceerd, zal ook enkel onder het platenlabel zijn dat door met Liam Howlett is getekend.
Ja.
Dus de andere personen die mochten er dan niet onder, omdat dat werd dan gezien als dansers en dat telde dan niet mee. Hè. En daar gaan ze eigenlijk een klein beetje een kort succes hebben als een soort en een nieuwe soort van subgenre lanceren.
Ja.
En daar hebben ze eigenlijk ook heel veel kritiek op gekregen, by the way.
Ja.
Ze gaan een nummer samplen van eigenlijk een Britse safety commercial. Hè.
Zo'n kinderserie eigenlijk. Hè?
Ja, ja, ja. En die kinderserie die gaat dan over wat moet je doen als
Charlie
says. Ja, Charlie says. En dan zo, Charlie says, when you leave the house, you need
close
to always,
the door.
Yeah, and you need to always tell mom en van dat allemaal.
Yeah,
En dat kreeg dan eigenlijk de naam Toytown Techno.
Ja.
Wat eigenlijk heel grappig is, Sander, want vandaag de dag heb je dus meme raves.
Ik moest daar ook helemaal aan denken. Allee, zo aan die raves ook zo van bijvoorbeeld zo Dovi-keuken en zo. Dat ze dan zo dat soort dingen daar zo in doen en zo heel hype. Dat is toch bijna.
Ja, en
is toch heel gelijkaardig.
En Samson en Cat heb je ook.
Ja,
voilà.
Voilà.
Dat is eigenlijk helemaal in. Maar allee, zij zijn daar een beetje de grondleggers van. Toen werd dat een beetje gezien als een hype, want er zijn heel veel. Op korte tijd veel van die hits uitgekomen, zoals Sesame Street en A Trip to Trump Town. Dat is allemaal zo van kinderseries een sample gepakt. En daar eigenlijk een dance song van gemaakt. Iets wat dan vandaag de dag eigenlijk keiveel gebeurt. En ze werden eigenlijk zo'n beetje bestookt als, oh my god, they killed the dance scene. Of they killed techno.
Ja, ja, ja. Het werd dan ook zo wat beschouwd als zo de kiddie rave eigenlijk, hè? En dan, zij zelf hebben dat door. Op het begin vinden ze dat ook heel grappig en heel leuk en zo. Maar ze merken ook van, we willen niet dat je stempel op ons gaat
plakken.
Ja, ja,
inderdaad.
Dus ze gaan zich zo wat proberen daarvan af te zetten. En proberen ook wel wat andere dingen wat naar buiten te brengen. Wat interessant ook is, om ook nog even de context te geven, is ze proberen ook nog wel wat andere mensen te betrekken. Dus je hebt al Leroy en dan Howlett en dan Keith Flint, maar dan gaan ze er ook nog een vriendin van Flint bij betrekken, dus Sharky, die dat dan ook zowel wat vocals ook effectief gaat doen in de nummers. En dan willen ze er vooral MC Maxim Reality bij betrekken. Ja. En dat is eigenlijk degene die daar echt die goede connecties heeft met de reggae.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus die zeggen ze van, oké, we moeten die erbij hebben, want die heeft echt een heel breed publiek dat die eigenlijk wat mee kan.
Ja, inderdaad.
Ze willen daar dan ook zo wat repetities mee doen. Ik vraag me dan ook af, hoe zagen die repetities eruit als die daar allemaal geen muziek spelen? Dan zijn die er allemaal gewoon wat mee aan
het
dansen.
Ja, maar dat is dan de kracht van het samplen, is dat ze zeggen van, hey, zet dat liedje eens op, of luister daar eens
dus dat
naar,
er dan eens bij hebben.
En doet dat er dan eens bij. Want inderdaad, je hebt zo'n beetje bij de Liam Howlett, heb je zo'n beetje het Daft Punk. Wow, nee. Okay. Bij Liam Howlett heb je zo een klein beetje het... Maar Daspop, nee.
Daspop, Daft Punk.
Bij Liam Howlett heb je zo het Kraftwerk gevoel.
Ja.
Zo de soundscape maker. Ja, en dan... Ja. Eigenlijk heeft hij gewoon een hele grote fanclub die toevallig ook in de band zit.
Ja. Probeert dat eens. Dat vind ik wel een tof liedje. En die dat gewoon ook wel... ik denk dat het interessante is. Die hebben allemaal van oorsprong een andere muzieksmaak.
Ja.
Want Keith Flint is wel wat Indian House, maar heeft eigenlijk van oorsprong is hij zo wel wat meer van... allee, de Jam en zo, zie je ook zie in de Banshees en zo, dus wat die punk, die een hardere rock en zo, dat die zie je in een achtergrond wat, dan heb je die reggae die dat er wat in komt, ja. Wat die een hip-hop en zo.
Maar die Maxim die gaat ook wel zingen, hè?
Ja, maar heel grappig ook, want ze hebben dan, die draagt nooit op repetities en eigenlijk weten ze ook niet van, ja, is die nu in de band, is die nu niet. En dan gaan ze hun eerste optreden doen in de Four Aces Club, ja. Of toen was het de Labyrinth Club, en als ze op het podium gaan, dan duikt hij opeens op. Dan komt hij zo op het podium en iedereen denkt van, oké, goed. En dan begint hij gewoon wat lyrics te verzinnen, blijkbaar. Op het podium begint hij zo wat te zingen en ja, iedereen denkt van, we hebben die eigenlijk... We hebben er een paar keer mee gebeld, maar we hebben die eigenlijk niet meer echt zo gezien. Maar oké, ça va. En dan gaan ze eigenlijk hun... Oké, goed, dan is dat allemaal eigenlijk wat gezet. En dan komen ze op het idee van, oké, we hebben nu... We hebben nu een bepaalde bezetting. We weten dat we iets kunnen maken. Ja, we weten ook dat we niet in die kiddie rave willen gaan. En dan komt Howlett met het idee van... Kijk, als we nu eens een eerste full album maken... Ja. En er echt een rave concept album van maken... Laat zich zo wat inspireren door Pink Floyd. Hij zegt dat ook letterlijk van... Ja, ik wil eigenlijk een beetje zoals Pink Floyd echt... Ja, iets neerzetten. Echt zo'n verhaal, maar dan in rave-vorm eigenlijk naar buiten brengen.
Ja.
En dat wordt dan, of dat album, dat wordt dan The Experience, waar dat dan bijvoorbeeld nummers op staan als Out of Space.
Voilà, Out of Space, daar zit een sample in van Max Romero. Dat is een beetje zo een van die reggae-legendes. En met dat album gaan ze ook meer weg van de puur song dance music. Hè? Gaan ze zo wat meer... invloeden van de punk, van de rock, van de zelfs van de metal, van de hip-hop beginnen te implementeren in hun muziek. Waardoor dat ze eigenlijk kritiek beginnen te krijgen van de pure song. Pure song? Van de pure song dance muziek. Die zeiden van, nee. Maar ook niet echt in het rockpubliek terechtkomen.
Ja,
dus ze zitten daar nu een beetje tussenin met dat album. Het wordt wel gelauwerd voor zijn uniekheid. Maar ze zitten nog zo even tussen genres. Maar dat is eigenlijk ook waar dat ze willen zitten.
Ja.
Howlett heeft ook heel duidelijk laten verstaan van... Kijk, ik wil niet in die dance music blijven vastzitten.
Nee.
Hij zelf was heel hard ook beïnvloed door bands zoals de Sex Pistols.
Ja.
Maar luisterde in de jaren 90 ook veel naar Nirvana, naar de grunge. En later jaren ook naar Rage Against the Machine. Dus dat was niet iemand die enkel ook naar die dance-artiesten luisterde. Zijn invloed was veel breder als alleen dat.
Ja, en ze worden eigenlijk op dat moment ook al wel steeds... Want ze krijgen kritiek binnen die dance scene. Maar tegelijkertijd zijn ze ook wel heel populair op van die ravefeestjes. Omdat ze wel een hele goede act hebben.
Ja.
Omdat die Keith Flint is wel iemand die dat publiek weet in te palmen. Allee, je moet je dat voorstellen dat die staat daar in... Oké, we kunnen het zo van eerbiedig zeggen, maar hij staat er wat te dansen. Maar dat is wel... Die pakt eigenlijk... Die zweept dat publiek op alsof dat eigenlijk een rockartiest is. Alsof dat eigenlijk een punker is.
Ja.
Waardoor dat publiek ook echt helemaal wat wild wordt. Zo wild eigenlijk ook dat die ravefeestjes ook al wat... dat die eigenlijk wel wat in het gezichtsveld komen van allerlei politici die dat zeggen van...
Mag niet.
Dat mag niet. Die beginnen zich... Ja, de rave parties beginnen eigenlijk toch wel wat... Er begint wel wat controverse eigenlijk rond ontstaan, omdat ze eigenlijk altijd op allemaal van die plekken ontstaan waar dat eigenlijk niet
ja,
mag.
En dat is niet alleen Prodigy, hè?
Dat is natuurlijk niet alleen Prodigy, maar dat is gewoon de rave scene over het algemeen. Waardoor dat er een wet in Groot-Brittannië ontstaat, de Criminal Justice and Public Order Act, die dat de overheid toelaat om sterker te gaan optreden tegen die ravefeestjes.
Ja.
Dus feestjes zonder vergunning of zo, en bepaalde asociale gedragingen en zo, dan mogen ze eigenlijk meteen mensen oppakken, afsluiten, wegdoen en zo.
Ja,
en dat zorgt er eigenlijk voor dat er dat de rave scene ook wel wat uitbreidt. Dus gaat eigenlijk wel wegtrekken uit de stad voor een deel, zodat ze minder snel worden opgemerkt. Maar dat gaat er vooral ook voor zorgen dat onze vrienden van The Prodigy opeens denken van, godverdoeme, hier gaan we eens een keer tegen reageren.
Voilà.
En dat doen ze in de vorm van een nieuw album.
Voilà, inderdaad. Wat nog wel misschien belangrijk is om mee te geven, is dat wat ook uniek was aan The Prodigy, is dat ze daar met vier staan. Hè? En meestal in zo van die optredens, dance acts, zat daar gewoon een DJ achter zijn platen wat te draaien. En hier heb je zo wat wat Pipo Clowns die zo...
Pipo Clowns. Je kunt beide letterlijk nemen. Ja, ja, als, je dan naar het, als je dan naar het uiterlijk gaat
maar
kijken.
Maar met een heel
moment.
Goed effect. Hè? Ja, ja, want ja. Ze slaan aan en het, in de UK gaat het album platinum gaan. Hè? Dus...
Zegt ze... Ik stel me nu zo voor, zo'n papa Chico. Chico die dat zo...
papa Lola aan het opblazen, zo.
Exact.
Maar ze zijn dus eigenlijk wel goed vertrokken. Hè?
Ze zijn goed vertrokken. Ze hebben hun naam gemaakt. En eigenlijk die hele controversie die rond die ravefeestjes ontstaat, die gaan ze dan gebruiken, of daar gaan ze inspiratie uitputten voor dan een nieuw album te maken. Ja. Dat is dan Music for the Jilted Generation. Dat is... Heel dat album is echt een reactie op die Criminal Justice Act. Hè, soms heel letterlijk. Bijvoorbeeld in de vorm van een nummer als Their Law. Mm-hmm. En dat album dat begint ook met een gesproken intro.
Ja.
Dus niet zoals Meteor ook een gesproken intro heeft gedaan. Dus het is niet zo van, ik wil jullie heel hard bedanken om dit album te kopen. Dat heeft hij op zijn eerste album gedaan.
Okay. Ja.
En, maar dus dat niet, dat doen ze niet. Yeah. Maar ze doen ook wel zoiets gesproken, maar het is wat meer duisterder voor zo wat de sfeer te scheppen. Waarbij dat ze dan eigenlijk zeggen zo van, of concluderen in hun gesprekje of in hun intro van So I've decided to take my work back underground to stop it falling into the wrong hands. Dat wordt erin gezegd. En daarmee bedoelen ze vooral van, kijk, wij zijn de Prodigy.
Ja.
We beseffen dat we commercieel wel wat aan het worden zijn, maar ze willen eigenlijk niet per se zo in die upper ground zitten. Dus ze blijven eigenlijk investeren in die rave parties, blijven eigenlijk investeren in underground. En ze willen niet dat het ja, in die commerciële handen komt of eigenlijk van mensen die dat er eigenlijk hen gaan zeggen hoe dat zij hun muziek gaan moeten
ja,
maken.
Ja, inderdaad, inderdaad. Wat nog wel interessant is om te weten, op dat album hè, staat ook het liedje Voodoo People.
Ja.
En daar komt dan een sample in van Nirvana, van het liedje Very Ape.
Ja.
Dus luister dat liedje Very Ape ook maar eens en zet Voodoo People er maar eens op en je gaat het wel echt horen. Dat gaat ook een van de bekendste nummers zijn van dat album.
Ja.
En later ook terug in het leven geblazen door Chase and Status. Hè. Die maken
ja, ja. Ja, want inderdaad, de Voodoo People die dat op dat album staat, is niet de Voodoo People die dat denk ik veel mensen kennen. Inderdaad. Allee, omdat die Chase and Status...
Nee, inderdaad, inderdaad.
Die heeft dat zo... Allee, als ik denk aan Voodoo People, denk ik eigenlijk aan die versie van Chase and Status.
Ja, 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 ja. Maar dus de... Allee, inderdaad, de OG Voodoo People...
Ja, de OG.
Is van de Prodigy.
Ja. Ook wel maf, effectief om te bedenken. We zijn nu 1993.
Ja, ja, ja.
Dus parallel...
Kurt Cobain leeft nog.
Kurt
hè?
Cobain, inderdaad... Allee, is Nevermind ook... Gewoon ja. Volledig aan het boomen. Hè? Dus je hebt dit album naast de Nevermind.
En dat is toch wel hetgeen wat we proberen te doen in deze podcast. Hè? We proberen het muzieklandschap open te trekken. om te laten zien dat die stromen eigenlijk toch wel een beetje gelijk zijn. Hè?
ja, maar ja, voilà. Wel interessant, vind ik ook wel. Wat dat ook heel interessant is, want ze zijn eigenlijk ook op dat moment beginnen ze steeds meer een commercieel succesvolle band te worden.
Ja.
Maar ze willen dat zijn zonder compromissen te sluiten. En dus zeggen ze ook van kijk, om eigenlijk in die underground te blijven en ook wat die credits te krijgen van die underground, dat respect te blijven krijgen van die rave scene, besluiten ze om nooit interviews te geven op nationale televisie of op allerlei populaire programma's.
Ja.
Ze worden daar regelmatig voor uitgenodigd, hè, want ze denk aan bepaalde programma's van de BBC en zo, waarbij die dat ook wel doorhebben van... Okay,
Top of the Pops.
Ja, voilà, dit is iets waar we niet rond kunnen. En zij passen daar eigenlijk over het algemeen voor.
Ja, inderdaad. En dan gaan we eigenlijk naar hun derde album, wat een beetje magnum opus ook wel
ja,
is.
Ja, zeker, zeker.
Mede dankzij Keith Flint.
Ja, dus eigenlijk is dat het moment dat Keith Flint zich echt profileert.
Voilà. Wat daar heel belangrijk in is, het album is Fat of the Land. Daar staan echt kleppers op dat niet normaal is. Dat is een Breathe, een Firestarter, waar we het zeker over moeten hebben. Smack My Bitch Up. Het is ook in die tijd dat The Prodigy muziek gaat maken voor de Matrix-films.
Ah,
dus als je muziek herkent van de Prodigy, dan de muziek van...
De Matrix.
In muziek, dus de muziek in de films The Matrix, zijn gemaakt door The Prodigy. Dus dat is meteen ook zo'n cult classic waar dat zij dan ook hun...
Ah, maar ik wist het zelfs niet. En zijn dat dan nummers van Prodigy dat ze erin gebruiken? Of maken ze ook effectief apart muziek voor The Matrix?
Dus wacht, hè. Het liedje is Minefields en dat is een liedje gemaakt voor The Matrix.
Ah ja, dus echt specifiek voor The Matrix dan eigenlijk gemaakt.
Inderdaad.
Ik vind het wel een goede combo, moet ik zeggen. Allee, als je denkt aan The Matrix en je denkt aan Prodigy puur visueel al, vind ik dat wel dat dat een match is.
Ja, ja, ja. En dat staat dus ook op Fight of the Land. Dat liedje.
Ah ja, oké. Okay. Dus het is niet alleen voor de Matrix gemaakt. Het is ook echt wel voor het album gemaakt.
Ja, ja, ja. Ja.
Ah, ja, ja, okay,
maar okay. Het is voor de Matrix.
Ah, het is voor de Matrix gemaakt en dan ook op het album gezet.
Ja.
Voilà. Ah ja, oké, okay, op die manier. Ja, ja.
Ja.
Nee, maar wat belangrijk vooral is in dat album, en we zeiden het al, is dat Keith Flint gaat zich op dat moment echt ook profileren als de frontman en zanger van de band. Dus daarvoor had hij altijd wat een soort van achtergrond. Allee, of was hem de danser, de animator, de clown. Ja. En dan gaat hem echt de micro vastpakken en gaat hem ook echt, een beetje wat die rocksterren eigenlijk ook wel wat zijn, hè? Die frontman. Hij verandert dan ook echt wel zijn uiterlijk. Dat wordt dan ook heel iconisch bij hem en ook heel punk. Dus hij gaat zo van die donkere mascara-ogen hebben. Hij gaat zo van een half kaalgeschoren kop hebben met dan zo'n pluk rechts en links. vaak ook, allee, of altijd gekleurde haar. Vaak zo heel fel groen of rood. Heeft dan zelf ook een eerder bleek gezicht. Heeft een leren vest, heeft een neuspiercing en zo. Dus er zitten allemaal van die dingen van de punk eigenlijk zo wat in. Hij gaat dan ook zelf zich wat bezighouden met dan teksten te schrijven. Ja. Dus bijvoorbeeld, hij zal zelf zeggen van ja, Firestarter was eigenlijk de eerste tekst die dat ik op papier had gezet sinds dat ik op mijn 15e van school was getrapt. En voor hem was Firestarter eigenlijk vooral een gevoel dat hij wou meegeven. Ja. Zo eigenlijk een beetje het moment van de adrenaline die daar vrijkomt als je op een podium staat. Hè. Dat is eigenlijk zo wat de grootste kick die dat er op dat moment is. Firestarter gaat meteen ook wel wat controverse uitlokken. Ja. In die zin dat er wordt een zwart-wit videoclip bij gemaakt en waarin dat Keith Flint een beetje als hoofdpersonage fungeert. En dat uiterlijk van Keith Flint wordt als zo chockerend ervaren dat ouders zien daar eigenlijk van, amai, dat is precies een duivel die dat daar heel de tijd indringend naar die camera aan het kijken is en zo heel creepy bewegingen aan het maken is en zo, dan van die hele hitsige muziek. Dus er wordt blijkbaar naar de BBC worden ook echt klachten gestuurd, waardoor dat de BBC besluit om de clip eigenlijk alleen nog maar 's nachts te vertonen.
Om even een beetje context ook te geven aan hoe gigantisch dat album was. Het heeft een wereldrecord verbroken op dat moment.
Ja?
Het was het snelste UK-selling album of all time.
Oh, jong.
Dus in de United States heeft het ook 2,6 miljoen records verkocht. Dus op dat moment waren ze ook echt een wereldband. Hè?
Ja.
En je krijgt dan natuurlijk ook wel een klein beetje meer de bandleden zelf die in de spotlight komen. Hè. Inderdaad, vandaar ook meer en meer kritiek. En Keith Flint wordt dan natuurlijk ook wel een keer bekritiseerd van ja, maar je zit gewoon aan het dansen. Hè.
Ja, ja. Wat doe je eigenlijk? Hij zingt ook niet echt.
Voilà.
En
dan zegt hij eigenlijk van ja, kijk, ik kan even goed, als je wilt, achter een drumstel gaan zitten en die nummers drummen, zonder enthousiasme. En dan noemt je mij wel een muzikant. Maar als ik alles geef en mij volledig geef voor de muziek en mensen entertainen en mensen meekrijgen, dan ben ik ineens geen muzikant meer. Dus het is eigenlijk zo op die manier dat hij de criticasters wat probeert te counteren. En ik denk dat het hem ook niet zo heel veel kon schelen wat ze van hem dachten.
Goh, ik weet het ook niet, want het is eigenlijk rond die periode wordt ook gezegd dat hij op dat moment wel strijdt met depressies. Hij begint eigenlijk dan ook heel veel antidepressiva te slikken. Hij gaat ook wel zoals een toevlucht meer en meer zoeken in allerlei andere drugs. Hij zou ook een verslaving hebben gehad aan pijnstillers. Dus misschien kroop het niet helemaal in zijn kleren, maar ja, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hij er toch... Nee, hij gaat misschien zo wel wat doen uitschijnen, alsof het hem allemaal niet kon schelen, maar ik denk toch ergens dat het hem toch wel bezig hield. Want en dat er gewoon ook wel veel dingen waren op dat moment waar dat hij wel zo wat van wakker lag.
Ja, en het is wel zo dat hij onstage wordt beschreven als een firestarter, hè?
Ja.
Het is ook een liedje wat met hem vereenzelvigd wordt. Hè? Het zal in een tribute concert van The Prodigy zullen ze Firestarter spelen en dan worden er eigenlijk twee...
Ja, van die horentjes eigenlijk.
Plukharen ja, geprojecteerd. Haar, ja. Maar buiten het optreden en buiten zijn relatie met de Prodigy wordt eigenlijk beschreven als een heel rustige, kalme kerel. Dus het is niet zo'n beetje het Sid Vicious gehalte van altijd chaos 100%. Het is eigenlijk echt, hij laat een soort van onstage persona los, maar...
Onstage is hem zo wat de creepy ADHD-gast die dat zo heel indringend kijkt. Ja, ik ben nu zo heel indringend naar Sippen zo aan het kijken, waardoor dat hem zo wat zich ongemakkelijk niet te voelen. Even om de context hier wat te schetsen.
En zaterdag gaat hij gewoon kleuren wiezen in de pub, hè?
Ja, hij had ook, op dat moment nog niet, maar hij zou later ook een café overkopen. Hij zou het dan ook uitbaten. En het grappige daarbij was ook dat... Hij stond hem natuurlijk bekend als de Firestarter. En op het moment dat hij bijvoorbeeld de lichten van het café aandeed, dan begonnen er velen te zeggen van... Ah ja, je zet de Firestarter. Of begon iedereen zo'n... En hij vond dat op het begin wel grappig, maar een beetje later had hij zoiets van... Oké, ik heb het mopje nu wel genoeg gehoord. En dan had hij blijkbaar zo'n pot staan in het café dat altijd als je een mopje maakte over... Het feit over de Firestarter, dus als hem een kaarsje aandeed of als hem de lichten aandeed, dan moest hij een pond in de pot steken.
Ja.
Ik denk dat die pot echt heel snel zal hebben volgezet.
Ja, ik denk het ook. Maar inderdaad, ze gaan ook wel nu echt genieten van het rockleven. En natuurlijk zit er drugs, seks en rock en roll inderdaad gewoon bij. Wat inderdaad niet goed voor hem gaat zijn. Maar eigenlijk houdt hem dat wel vol. Hè? Er is eigenlijk niks dat we hebben gevonden van dat hem ergens instort of dat het hem niet gaat. Eigenlijk is het een stille leider. Hè?
Ja, het is een stille leider inderdaad. We weten ook in die periode dat hem ook wel met Gail Porter trouwt. Dat is een tv-presentator. Wat ik dan zelf ook een klein beetje ironisch vind, aangezien dat ze dan tv altijd hebben proberen te vermijden en dan trouwt hij met een tv-presentator.
Ja, fuck tv, literally, hè.
Maar ja, ze komen ook effectief op dat moment op die upper ground ook wel. En ze beginnen op Glastonbury te spelen, op Lollapalooza, op al die grote festivals. En natuurlijk, vanaf dat je zo wel wat echt in die schijnwerpers komt, gaat iedereen ook wel meer met een vergrootglas naar je kijken en naar alle nummers ook kijken die dat je uitbrengt. En wat staat er op datzelfde album ook natuurlijk, op The Fat of the Land, daar staat ook Smack My Bitch Up.
Ja, inderdaad.
En daar gaat een ongelooflijke controverse wel rond ontstaan.
Ja, want het zou denigrerend zijn naar vrouwen. Smack is dan ook weer een verwijzing naar heroïne. Het zou dan ook een soort van een verheerlijking zijn om vrouwen te slaan ook. Dat wordt er ook uitgehaald. Wat zij eigenlijk...
Wordt er uitgehaald. Ja, smack my bitch up. Ja.
Ja, maar smack my bitch up wil eigenlijk gewoon zeggen... Schiet ze vol met heroïne.
Ja.
Basically.
Yeah.
Maar ja, kijk, dat is... dat gaat zelfs ook op een optreden voor controverse zorgen. Want wie gaat daar ook zijn op een optreden? Op het Reading Festival? Dat zijn de Beastie Boys, hè? Yeah. Onze choir boys. Ze zeggen, hallo, kennen jullie het woord van Jezus al? En de Beastie Boys hebben dus gevraagd aan de Prodigy, wat echt heel zeuterig eigenlijk ook, van... Kunt je alsjeblieft niet Smack My Bitch Up spelen?
Ja, maar dat dateert ook zo. Want de Beastie Boys hadden eigenlijk een aantal jaren ervoor, hadden die zelf ook al die controversen ook meegemaakt.
Ja.
Waar dat dan nu de Prodigy van wordt beschuldigd, hè, van vrouwenvriendelijk te zijn en zo. De Beastie Boys werden daar ook van beschuldigd. Maar de Beastie Boys zijn er dan zodanig eigenlijk in gekanteld dat die op een gegeven moment zeiden van nee, je hebt daarin gelijk, we moeten daar wel respect voor hebben en... We moeten inderdaad respect hebben voor vrouwen. En zij hadden eigenlijk een discussie met aan de Prodigy en zeiden van, ja, kijk, je moet dat snappen. Daar zit effectief, kunnen daar verkeerde zaken eigenlijk uithalen.
En dan beslissen ze eigenlijk om gewoon Smack My Bitch op te spelen met zeiden, but they didn't want us to play this fucking tune, but the way things go, I do what the fuck I want.
Voilà. Dus dat is wat ze dan zeggen.
Maar ja, inderdaad, dat heeft tot veel controverse gezorgd, wat natuurlijk ook wel goede publiciteit is voor zo'n beetje het underground imago van The Prodigy. Dus ja. ze blijven wel zo'n beetje de edgy headliner.
Ja, ja. Ja. Walmart en Kmart, die zouden zelfs besloten hebben om het album niet meer te verkopen.
Ja, wel na 20 weken pas.
Ja, ja, voilà. Dus ondertussen was dat eigenlijk al door iedereen verkocht. Ik denk vooral dat zij iets hadden van, ja, we gaan dat gewoon niet meer bijbestellen.
Het zal zoiets geweest zijn, Sander. Het zal zoiets geweest zijn. Nee, maar inderdaad, allee, zij zelf zeggen altijd van, kijk, mensen gaan altijd achter iets zoeken.
Ja. Ja.
Wij worden zo geportretteerd als die rare edgy mensen. Dus dat betekent ook gewoon, ja, je leest erin wat je wilt.
Ja, voilà.
Is het misogynistiek? Ja, de tekst zijn ook wel een klein beetje... Ja, niet zo lieve woorden, maar ja, kijk.
Niet zo lieve woorden.
Maar The Prodigy zelf zegt eigenlijk van, kijk, we worden continu gemisquote en uit of context gehaald, waardoor dat het lijkt alsof wij pro-vrouwen violent zijn. Dus een beetje zo het hele ding van Rape Me met Nirvana.
Ja, voilà. En daardoor heeft dat weer zoiets heel punk, hè, waar dat de punk ook eigenlijk zegt van... Ja, we zeggen eigenlijk gewoon, wat daar in ons opkomt en dat maakt niet uit of dat onze woorden betekenis hebben of niet. Ze brengen gewoon zoiets naar buiten, wat dat zeker ook Nirvana helemaal deed. We hebben het in de aflevering met Kurt Cobain het er ook over gehad, dat hij eigenlijk gewoon nummers schreef en dat er dan heel veel analyses rond gemaakt werden en dat er interpretaties aangegeven werden waarvan dat Kurt Cobain dacht van, geen idee.
Ja.
En dat wordt bij The Prodigy dan ook wel wat gedaan. Al ja, heb ik soms toch ook wel zo het gevoel van... Ja, ze zoeken ook echt wel heel expres ook wel die edgy kantjes
op. Ja, tuurlijk, sowieso. Dat denk ik echt wel. Ze gaan eigenlijk heel lang op dat goudhaantje verder gaan ook. Hè. Het zijn niet de albumvreters, hè? Nee. Het zijn eigenlijk meer echte optreders. Hè? En dat is dan meer zo het dancegehalte van hun. Oké, ze brengen een album uit, maar live gaan ze ook veel meer een set spelen. Hè?
Ja.
Waar dat er wat geïmproviseerd soms ook wordt en wat liedjes langer gespeeld worden en wat edits van zijn of wat remixes van zijn.
En waar dat dan eigenlijk Keith Flint dan echt wel die een hele belangrijke rol wel speelt. En daardoor dat ze echt wel worden bezien als een van de beste... Ja, dance acts die dat er op dat moment zeker zijn. Hè?
Ja, ja, en zeker in de jaren 90 gaan ze wel daar een belangrijke plaats ook innemen. Wat heel interessant is dat ze op, zeker met hun derde album, gaan ze eigenlijk een heel divers publiek aantrekken. Ja. Je hebt mensen van de dance scene die gaan komen kijken, maar ook mensen van de punk scene, van de metal scene, die eigenlijk zoiets hebben van, wow, Prodigy, dat brengt alles. Hetgene wat die genres ook al met elkaar samenbrengen, is een beetje het agressieve, het wilde, het ongerepte, het wilde. Hè?
Ja, ik weet ook nog toen ik een paar jaar geleden, toen onze goede vriend Keith nog bij leven was, dan trad de Prodigy op Werchter.
Ah ja.
En ik was dan ook gaan kijken.
Wauw, dat is eigenlijk nu wel uniek, hè, Sander, want dat gaat nu niet meer, hè?
Nee, gaat nu niet meer. Maar ik was toen gaan kijken en ik weet nog dat ik toen zo dacht van, amai, wow, ik wist niet zo goed wat ik ervan moest... Ik kende de Prodigy eigenlijk niet zo goed. Ik kende alleen zo Voodoo People een beetje en ik kende dan zo Outer Space een beetje en zo. Maar ik wist ook niet zo goed wat ik er exact van moest verwachten. En als je Out of Space en Voodoo People kent, maar je kent niet al die andere zaken, dan... Ja, ik weet nog, vlak daarvoor had Lenny Kravitz opgetreden.
Ja.
En dan The Prodigy. En dat publiek, dat veranderde zo helemaal. En ik was zo aan het denken van, wat gebeurt er hier? En ik weet ook dat ik er met een vinger niet op kon leggen van wat voor mensen zijn dat er hier nu... Er zaten echt zo van, ja ik zal zeggen, zo wat van die Johnny's eigenlijk zo wat tussen. Ja. Maar daar zaten evengoed ook echt wel van die... Ja, van die zware mannen ook zo wel wat tussen. Dus ik kon er mijn vinger niet op leggen. Ik ben uiteindelijk ook zo wat klein beetje moeten vluchten, omdat er zo echt iets... Het was zo'n zotte rave eigenlijk, dat was uitgebroken. Maar echt... Dat ik dacht van, wow, deze overleven we niet.
Oei, wauw.
En dat ik echt... Maar echt, ik heb dat nog nooit gehad. En dat ik zo dacht van, misschien dat we toch zo een klein beetje meer naar de zijkant moeten gaan. Ja. Het stond ook redelijk centraal. En ja, dat was voor iemand die dat aan de muziek niet zo goed kent, misschien niet... de meest perfecte plek.
Nee.
Dus, zwart, kleine anekdote van mezelf.
Ja, maar voilà, dus dat was die inderdaad moshpits en zo, dat was ook wel iets wat vaak bij Prodigy op.
Ah, wel ja, maar ik heb wel moshpits gedaan, hè. Maar de moshpits, het was echt zot. Het was echt zot.
Nee, vet.
Ja.
Maar ze gaan dan eigenlijk lang op dat goudhaantje verder gaan, veel optredens doen, serieus veel cashen. Ze gaan eigenlijk mainstream band worden, of ze dat nu willen of niet. Het is een band die op MTV ook veel gaat komen.
Ja,
met hun clips. Niet per se zijzelf, maar met hun clips, et cetera. Dus allee,
ja.
ze hebben hun plaats daar wel veroverd. En dan gaat het eigenlijk zijn dat ze in, als ik me niet vergis, in 2004... in 2004 gaan ze hun volgende album eigenlijk lanceren. Always Outnumbered, Never Outgunned. Ja, dat is dan, dat krijgt dan al iets minder goede reviews. Ook, maar Keith Flint gaat ook hier in een paar van die nummers zingen. Een bekend liedje daarvan is Spitfire.
Ja.
Wordt vaak in films en in afleveringen. Want dat is een heel agressief lied ook is.
En een ander bekend nummer is Memphis Belles.
Ja.
En allee, Memphis Belles is misschien vooral interessant omdat ze daarbij heel hard zijn beginnen experimenteren met de digitale verkoop.
Ja.
Die daar in 2004 wordt alles wat digitaal. Oh, kunnen we nummers wat digitaal gaan downloaden? LimeWire, allee, dat soort zaken allemaal. Die dat ze wat aan top komen zijn.
Ja.
En het coole is wat dat zij doen, is dat ze... ze verkopen Memphis Belles via het internet dan, maar mensen die dat kopen, die kunnen eigenlijk ook zelf Memphis Belles voor een deel samenstellen. Dus die krijgen eigenlijk keuzen uit verschillende instrumentale, ritmische en melodische opties, waardoor dat er eigenlijk in totaal 39.600 verschillende versies van Memphis Belles bestaan. En ze gaan er dan ook, uiteindelijk gaan ze er ook wel een vijftal wel gewoon verkopen via de klassieke media, hoe dat dan nog wel werkt. Maar digitaal zouden er ook wel echt 5000 exemplaren van Memphis Belles verkocht zijn geweest.
Ja, dat klinkt niet zoveel, maar je moet denken, we zitten dan in de kinderschoenen van het digitale tijdperk. Hè?
Ja, voilà. Belangrijk ook nog wel om rond die tijd eigenlijk op te merken, is eigenlijk nog een klein beetje vlak ervoor gebeurd, maar je merkt dat The Prodigy is een beetje aan het zoeken van wat willen we naartoe gaan, wat willen we zelf wat doen. En Keith Flint is zelf ook heel hard aan het zoeken.
Ja.
Hij heeft dan zo wat, die status als frontman opgenomen en denkt van, eigenlijk vind ik dat nog wel plezant. En vind ik dat zelfs heel, heel tof om te doen.
Mm-hmm.
Ik heb daar zelfs wel wat talent voor, wat dat dan in gaat inspireren om zijn eigen band op te richten. En hij noemt die dan ook toepasselijk Flint.
Ja.
En die band is dan ook echt eerder een punkband. Dus daarbij gaan ze echt met de gitaren en zo gaan werken.
Met de gitaren?
Dat gaat ook een gitarist zijn die daar onder andere ook bij de Prodigy soms live gaat meespelen.
Ja.
Maar die band op zich is niet zo heel succesvol, waardoor dat eigenlijk Flint zegt van, gaat er met een paar van die nummertjes verhuisden dan zo naar Prodigy, geeft hij dan aan Liam Howlett. En die zegt dan van, ik zal er eens naar luisteren. Ah ja, is wel tof. Ah, maar wacht, als we dit er nu uit doen, en dit er nu uit doen, en dit er nu uit doen, en dit er nu uit doen... En eigenlijk maakt hem er dan een volledig nieuw nummer van, waar dat dan zo nog één woordje overblijft. Dat Flint dan ooit eens een keer zou gezegd hebben in een nummer. Dat resulteert dan bijvoorbeeld in een nummer als Baby's Got a Temper. Maar ook daar ontstaat heel veel controverse rond, omdat er zo wat verwijzingen zouden zitten naar het verkrachtingsdrug Rohypnol.
Ja.
En ook de video van die... de muziekvideo van dat nummer. Daarin zitten ook vrouwen koeien te melken op een hele suggestieve manier. Ik moet er geen tekeningetje bij maken, denk ik.
Nee, dat hoeft niet. Dank je wel.
Verder, hoe is dat op dat moment ook nog allemaal wat met Flint? Want we hebben het al heel veel over The Prodigy gehad, maar deze aflevering gaat nog altijd wel over Keith Flint.
Ja.
Goed om te weten ook is dat Keith Flint is een hele grote motorliefhebber is.
Ja.
En in die periode, zo rond 2007, dan rijdt hij zo'n 2400 kilometer vanuit Engeland naar Zuid-Spanje om daar eigenlijk de Grand Prix van Spanje bij te wonen. Hij rijdt ook zelf mee met verschillende clubwedstrijden. En hij doet dat ook samen met een goede vriend van hem. Dat is Lee Thompson van Madness. En daar heeft hem dan zo'n eigen motorclubje mee. Dat is,
motorclubje.
Team Traction Control.
Ja.
Voilà. En daar winnen ze zelfs, volgens mij hebben ze zelfs een aantal van die races gewonnen.
Ja, ze hebben de Isle of Man Time World Races 2 keer gewonnen. Dat is even een hele grote tangent, maar dat is dus eigenlijk een race op het eiland, de Isle of Man, maar op de straat. Dus dat is geen circuit, je rijdt daar op straat.
Ah ja.
En af en toe sterven daar wel eens mensen.
Voorbijgangers wilden zeggen.
Nee, die motorrijders zelf. Ah, die crashen dan, maar omdat dat geen racecircuit is, knalt je in iemand zijn tuin.
Ah ja, ja.
En dan vliegt je door het raam of weet ik veel. Oef. Ja.
Oh jong.
Voilà. Het is toch wel een beetje een adrenaline junkie.
Ja, dat zeker wel. Zeker wel. Ja. Past wel zo wat bij de figuur Keith Flint.
Ja, inderdaad. En dan in dat album Always Outnumbered, Never Outgunned gaat Keith enkel in Hold Right. Ja, een beetje vocals doen. En dat is het dan ook.
Ja.
Dus het blijft vrij beperkt. Er zijn wel vocals van andere mensen. Dus hij neemt ook niet 100% die rol van vocalist op.
Nee.
Hij blijft voornamelijk de entertainer. En in sommige liedjes zal hij wel wat bijdrage leveren. Maar je moet ook wel zien dat als je naar zo'n Prodigy optreden gaat, dat hij daar niet stil is. Hè? Die staat daar niet alleen te dansen. Die jent het publiek op. Die zal soms wel zo wat rare dingen zeggen. En dat zorgt voor heel die animosity.
Ja.
En dan gaan ze eigenlijk weer daar verder op karren. Hè? Daar komt het wel een klein beetje op neer. Hè?
Ja.
Tot 2009. En dat is eigenlijk, ja, weet je, dan komen we zo in onze jeugd. Hè, Sander? Ja, maar dat is eigenlijk.
Ja, dat is waar.
Hè, dat is eigenlijk, en dan gaan ze eigenlijk meer die dubstep-invloeden ook toepassen. Ja, en dat, op dat moment was dubstep een beetje de underground muziekstijl.
Ja, ja.
Dat is dan heel snel ook naar mainstream gaan en dan terug verdwenen ook wel. Hè?
Weten we dan nog, dubstep.
Ja, met die hoge rugzakjes. Hè? Maar daar gaat Flint dan wel ook nog in het liedje War zijn vocals gebruiken.
Ze hebben dan ook een album en dat ze uitbrengen, Invaders Must Die.
Ja, dat is eigenlijk wel een tof album, by the way.
Daar staat dan ook een nummer als Omen op.
Ja.
En ook Dave Grohl gaat bijvoorbeeld ook meedrummen op dat album. Met bijvoorbeeld het nummer Run With The Wolves.
Ja, en dat is eigenlijk ook wel een... ze gaan dan ook wel echt een grote arena-tour doen om dat album terug te promoten. En een nummer als Warriors Dance is daar ook een hele bekende in. En over het algemeen wordt het album al goed onthaald. Hè?
Ja. Ja, en dan gaan we ook nog wat verder. Dan krijgen ze dan nog in 2015 brengen ze voor de eerste keer ook een live album op, Worlds on Fire. Ze gaan dan ook hun zesde album uitbrengen. Dat is The Day Is My Enemy. Oorspronkelijk was de bedoeling eigenlijk dat dat album How to Steal a Jet Fighter zou genoemd worden. Maar ja, dan zijn ze helemaal van dat idee afgestapt. Het is ook een album dat over het algemeen wordt bekeken als een heel gewelddadig album.
Ja.
Maar moet ook wel gezegd zijn, denk ik, rond die 2015... Ja... Ze hebben in hun beste tijd toch ook wel ergens al wel wat gehad.
Ja, ze lijden een beetje aan het Kraftwerk-syndroom, denk ik. Hè?
Ja, misschien wel.
Ze hebben hun innovatie gehad en er zijn nu nieuwe en andere dingen waar dat mensen in geïnteresseerd zijn. En ze blijven ook wel echt een beetje een regelmatig artiest die naar Glastonbury gaat. Dat is een beetje een hoogmis.
Ja.
Maar ze, dat jaren 90 fusion, Fat of the Land niveau, ja, dat is opnieuw op een andere manier. Nu zijn ze een gevestigde band die albums maakt. Hè?
Ja, ja, en ook een andere band, letterlijk zelfs, hè, in die zin dat als de jaren 90 eigenlijk afsluiten, verlaat Thornhill eigenlijk ook de band. En vanaf dan is het eigenlijk vooral Liam Howlett en Keith Flint die dat de Prodigy, of die dat de vaste Prodigy nog zijn. En dan heb je effectief nog wel wat gastartiesten die af en toe zo wat meedoen. Wat vriendjes hier, wat vriendjes daar. Ja. Maar zo, je merkt ook wel dat vanaf 2000, ze zijn nog wel relevant, zeker dan tot en met 2009 zou ik wel durven zeggen van brengen ze nog wel zaken uit die daar nog wel tot de verbeelding spreken. Of die dan nog wel, waarmee dat ze zich wel weer terug in de schijnwerpers werpen. Maar vanaf 2015 heb ik zelf wat gevoel van...
Ja.
Wat betekenen ze nog? En dan komen we eigenlijk stilletjes aan op het eindpunt. Hè. Op 4 maart 2019, even na 7:50, dan wordt de politie van Essex opgeroepen en, om eens een keer naar Flint's huis te gaan kijken in North End, in Essex. Omdat er eigenlijk een aantal buurtbewoners zijn die dat zich toch wel wat zorgen maken. Van, we horen daar eigenlijk niks van. Een beetje wat gek dat we die nog niet hebben gezien. Politie die komt daar binnen en zien eigenlijk dat Flint zich van het leven heeft beroofd. Is op dat moment 49 jaar oud. Politie ziet ook meteen van, ja, dit is geen verdacht overlijden. Allee, of beschouwt het dan meteen niet als een verdacht overlijden. En later in het onderzoek wordt dat eigenlijk ook wel bevestigd. Wat wel interessant is, is dat... ja, natuurlijk, voor vrienden en familie komt dat wel binnen als een shock. Hoewel dat ze waarschijnlijk wel wisten dat Keith met depressies eigenlijk kampte, dat hij eigenlijk wel veel pijnstillers pakte, dat hij antidepressiva pakte en zo. Ja, ze wisten dat allemaal wel niet, maar ik denk dat er heel velen niet echt zagen van dat echt heel diep bij hem zat. En dat hij misschien ook echt helemaal eenzaam voelde.
Ja.
Wat dan ook wel opvallend is, denk ik, dat er vooral vanuit de familie wordt het hele zelfmoordverhaal in twijfel getrokken.
Mm-hmm.
En ze gaan op een gegeven moment, gaat er ook vanuit een onderzoek dan gezegd worden van dat er in theorie onvoldoende bewijs was om tot een zelfmoorduitspraak te komen.
Ja.
Maar ja, de politie heeft het tafereel, zullen we zeggen, gezien. En vanuit de hele situatie wisten ze eigenlijk van... Hier moeten we geen vraagtekens bij plaatsen.
Er wordt eigenlijk al zo een beetje met ongeloof op gereageerd. Van, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Zelfs Liam Howlett gaat eigenlijk zeggen van...
Ja.
Ik geloof het zelf eigenlijk niet.
Ja.
Wat ook wel een klein beetje bevestigt. Van, hij had depressie, hij voelde zich niet goed, maar er waren geen tekenen aan de wand dat er iets zou gebeuren.
Ja, voilà.
Als we dan kijken naar iemand die we besproken hebben, Kurt Cobain,
interventions eigenlijk geweest.
Daar lag het brein al bekant tegen de muur.
Bedankt voor deze plastische...
Voilà, dat is nu zeker niet het geval.
Nee, maar daar waren er effectief eigenlijk, als we van die interventies eigenlijk zo wat bijgekomen, hadden eigenlijk alle bandleden zo al wel eens een keer gezegd van oké, oppassen. Iedereen had de tekenen al wel gezien en had geprobeerd om daar wel wat iets tegen te doen. Maar bij Keith Flint komt het... Of lijkt het toch, voor zover dat wij de informatie natuurlijk hebben gevonden en gezien, komt het precies een beetje vanuit niks zal het wel niet zijn, maar komt het toch als een grote klap, als een grote verrassing eigenlijk voor heel veel.
Ja. Maar wat wel nog schoon is, is dat tijdens zijn begrafenis, om die van een reden staan daar veel filmpjes van op YouTube, komt er ook een hele grote community afscheid van hen nemen en die dan toch wel zeggen van kijk, de Prodigy, zeker in de UK, hè, dat dat een beetje een huisband was voor veel mensen en dat dat ook heel veel genres heeft samengebracht. Dus ook heel veel verschillende mensen van verschillende walks of life die daar eigenlijk een afscheid komen nemen aan Keith Flint, die dan... Ja, ook wel een beetje gezien wordt voor misschien de buitenbeentjes als een voorbeeld. Hè? Als iemand die... Want zijn fysieke appearance was ook altijd heel speciaal. Hè?
Yeah.
Maar toch een zacht kantje ook wel, heb ik het gevoel, precies. Hè?
Ja, zeker toch ook wel een zacht kantje.
Hij nam altijd de tijd om rustig met zijn fans te praten, blijkbaar. Hij was altijd heel vriendelijk tegen zijn fans. Dus...
Ja, voilà. Je hebt zo... We zeiden het er straks eigenlijk ook al.
Ja,
van, je hebt zo het... personage op het podium en dan het personage ernaast. En als je ook zo één-op-één interviews met Keith Flint bekijkt, dan zie je ook dat eigenlijk een redelijk zachte jongen is.
Maar ja, dus dan een zachte jong.
Ja, voilà. Maar ook effectief op die begrafenis zou de band eigenlijk ook hebben opgeroepen van kijk, we willen dat jullie er een groot ravefeest van maken.
Ja,
dus een beetje wat ter ere van Keith Flint gaat er ook heel veel muziek en gaat er eigenlijk ook echt wel gedanst worden buiten, wanneer zijn begrafenis bezig is. Mm-hmm, mm-hmm. Er wordt ook, op het moment dat hij sterft, gaan ze ook, wordt er een hashtag heel populair, dat is Firestarter for Number One.
Ja.
Dat is eigenlijk omdat ze dan in zo'n BBC-programma willen, allee, zo'n radioprogramma willen ze eigenlijk ervoor zorgen dat Firestarter helemaal bovenaan,
ja.
bovenaan de lijst komt te staan. Ja, en dan komen we wat bij de... effectief de hele legacy van Keith Flint. Hè.
Ja.
Ik denk, eerst en vooral kunnen we vooral zeggen dat hij heeft een hele grote invloed gehad op die dance scene. En hij is er vooral in geslaagd om punk naar die dance scene te brengen.
Ja, 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 inderdaad. Inderdaad. Dat is echt dat is zijn bijdrage ook. In het algemeen ook samen met Prodigy. Zijn ze daar wel een klein beetje pionier in. Hè?
Ja,
je hebt zo de new metal, hè? Dat is zo'n beetje zo, like Korn en zo, die zo wat hip-hop en metal mengen. Maar zij gaan de eerste zijn die eigenlijk een veel breder gala van muziek gaan toepassen. En eigenlijk lijkt het zo een beetje als een soort van... Ja, punk revival is misschien niet het juiste woord, maar het is hem heel goed gelukt om de ziel van het punk-imago er wel in te krijgen.
Ja, hè? Exact. Want ik denk, als je kijkt naar de new metal en dan naar Linkin Park, dan denk ik vooral, die zijn erin geslaagd om hip-hop naar de metalwereld te brengen, terwijl dat... Of naar die ruigere rockwereld dan te brengen, terwijl dat Keith Flint eigenlijk de omgekeerde beweging heeft gedaan. Is eigenlijk die punk en die rock heeft hij eigenlijk naar de dansvloer eigenlijk gebracht. Hè?
Ja.
Ik denk ook als we kijken naar hedendaagse artiesten, voordat we begonnen aan onze podcast, dan zeiden we eigenlijk allebei van Youngblood.
Ja, inderdaad. Ja, ja.
Dat gewoon als je kijkt naar Youngblood en je kijkt naar Keith Flint, dan denk je bijna een beetje dat Youngblood een reïncarnatie is van Keith Flint. Ook als zijnde de hyperactieve persoon die dat er zo wat staat en die dat er zo heel artistiek staat, wil ik zeggen, maar zo heel expressionistisch staat, of heel expressief ook zo vooral staat.
Ik wou zo heel snel nog opzoeken of er iets over gezegd wordt. Ik zit zo op een pagina en de vraag is, is Youngblood trying to be Keith Flint? En er is maar één antwoord op. En dat is gewoon yes.
Zalig. Nee, ja. En dan, voilà. Om nog zo af te sluiten, misschien met een fun fact. Je hebt de game Assassin's Creed. Creed Valhalla, meer bepaald, uit 2020. En daar is er zo een sidequest, waarin dat er ook zo een Bart is, die dat de naam Keith heeft. En wiens uiterlijk heel hard op dat van Keith Flint lijkt. Die Bart die woont, of dat verhaal speelt zich ook zowel wat af in Essex dan, dus waar dat Keith Flint dan vandaan is.
Ja.
En die sidequest die heet ook gewoon The Prodigy.
Niet.
Jawel, jawel.
Och.
En daarin is er dus blijkbaar de Bishop of the Ruins, die hekelt aan een bepaalde muziek die dat daar is als onheilig. Blijkbaar zo het personage zegt dat de aanwezigheid van het spelerspersonage, dus van het hoofdpersonage dan, surely een omen is. Dus omen, hè, dus een voorteken is dan. En dan op een gegeven moment ontstaat er dan eigenlijk zo'n gevecht waarbij dat die een Bart Keatus het personage gaat aanmoedigen om smack my bishop.
Wauw, dat vind ik...
Dus dat is wel grappig.
Wauw, ze gaan er wel ver mee, hè? Dat is wel chic.
Ja, ja. En het is ook effectief bevestigd dat het wel helemaal als een soort van ode aan Keith Flint was.
Oké, geweldig. Nou, hartstikke tof.
Voilà, dan zitten we aan het einde van deze aflevering, Seppe.
We hebben het toch maar weer goed volgepraat.
Het is, je gaat het niet geloven, maar we zitten aan een uurtje. jawel. Het is echt... Maar er viel jij nog wel veel over te vertellen.
Ja, maar ja, dat is een beetje hetgene wat wij goed kunnen. Hè,
ja, blijven babbelen.
Ja, blijven babbelen. Dus als je weer een uur van ons wilt horen, hè, stuur de kleinst mogelijke artiest door. Wij doen het. Hè.
We doen het. We geven elke artiest evenveel tijd.
Er zijn er een paar die zo wat uit de boot zijn gevallen.
Ja, maar die moesten maar wat interessanter zijn.
Ja, inderdaad. Voilà. maar voor de rest, het uur blijven we halen.
Voilà,
wil jij zien of wij in de volgende aflevering ook het uur halen? Oeh. Volg ons dan zeker op Instagram. wij zijn ook te volgen op Spotify. Geef ons een like. Een review is altijd heel leuk. We hebben een Facebook. Ja, liken die handel. We hebben een afspeellijst die nog altijd niet up-to-date is. Wij kijken er naar uit om volgende keer weer samen met jullie een uur te praten over iemand die jullie wel of niet misschien zouden kennen.
Het zal de laatste aflevering zijn van deze experimentele... van dit experimentele seizoen.
Voilà. En dat gaat een band zijn ook weer die recentelijk nog eigenlijk in het nieuws is geweest, hè?
Alright. Dus tot de volgende aflevering.
Doei.
Yo.